Wij gaan weer naar 2 Samuel, waar wij inmiddels terecht zijn bij hoofdstuk 6. In de gebeurtenissen rondom de aanvaarding van het koningschap van David over gans Israël. Over alle stammen van Israël wil dat zeggen. Niet alleen Juda, hetgeen 7 jaren geduurd had, maar over heel Israël. En het leidde ertoe dat David de stad Jebus veroverde. Ik zeg het altijd met grote nadruk, omdat we af moeten van het idee dat Jeruzalem al bestond in de dagen van Abraham, namelijk in de dagen van ene Melchizedek. Dat berust op het niet herkennen van de figuur van Melchizedek enerzijds, en daardoor ook niet het herkennen van de uitdrukking koning van Salem. Dat was niet Jeruzalem, dat is koning des vredes, zegt de Bijbel. En daar houd ik het dan maar op, want Jeruzalem, dat stamt uit de dagen van David, die Jebus veroverde op de Jebusieten, en hij noemde de stad voortaan Jeruzalem, en het werd zijn residentie, en het is tot die lengte van jaren, en until kingdom come, en ook weer voorbij gaat, tot wanneer het maar was ook alweer. Het is voor tijd en eeuwigheid is het de zetel, de residentie van het koningshuis van David. Was de bedoeling. En ik zei was de bedoeling, want er zijn natuurlijk wat haken en ogen aan. Maar niettemin, dat was de bedoeling. Jeruzalem. En dat wordt ons geïntroduceerd in 2 Samuel 5. Dan hebben we nog 2 Samuel 5 ook nog, wat we vorige keer over gehad hebben, over de overwinningen van David op de Filistijnen. En u weet hoe het was, de strijd was altijd al tegen de Filistijnen. Het was iets wat Saul het leven gekost heeft. En wat David betreft, die kwam er toch wel beter uit die strijd tevoorschijn dan Saul, laten we het dan maar zo zeggen. Het wordt hier dus weer alsnog vermeld. Het is de onderwerping van de Filistijnen, namelijk van de oude mens, de oude natuur. Want u zou moeten begrijpen dat het koningschap van David alles van doen heeft met het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat was het niet, maar daar is het de uitbeelding van. Daar wijst het op een of andere wijze naartoe, naar de toekomst en de gebeurtenissen daaromheen ook. Wij zijn die dingen enigszins kwijtgeraakt, mede omdat we aan de clichés gewend zijn, bijbelse clichés bedoel ik zelfs, die van, het is bijna weer kerst, maar het wordt zo weer kerstfeest natuurlijk. Maar dan dat hebben we net allemaal weer achter de rug. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En Jozef trok ook op naar Bethlehem, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. En Jozef, gij zonen Davids, vreest niet om, enzovoorts. Het is allemaal David en stad David en weet ik veel. En daarna schuiven we dat allemaal weer aan de kant, omdat het ons geen klap kan schelen, omdat het niets van doen heeft met onze persoonlijke zaligheid en zeker niet met onze levensproblematiek en de strijd om het bestaan en al dat soort dingen meer. Want daar is godsdienst toch voor, dat weet u toch allemaal. Ik heb daar zo laat ik me daar maar niet meer druk over maken. Maar goed. Maar David, ja, want het gaat inderdaad om David als stamvader van de Heer Jezus Christus. En David, wetende dat God uit zijn lijf iemand zal voortbrengen, dat lees je het Nieuwe Testament. En dan grijp ik vooruit, want dit is eigenlijk 2 Samuel 7, maar vooruit maar weer. Waar het over gaat is dat het een en ander vooruit wijst. Wees naar nieuwtestamentische tijd, waarin reeds in onze dagen een gevoelige klap is uitgedeeld. Eigenlijk, een definitieve mag ik niet helemaal zeggen, maar in zekere opzicht wel. Gevoelige klap is uitgedeeld aan de Filistijnen, aan die oude mens. Per slot, ons wordt geleerd dat wij als kinderen Gods levend onder het nieuwe verbond de overwinning hebben op de oude mens. Dat is, zijn de Filistijnen, over de overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat zijn de Amalekieten, om maar eens wat te noemen. Dat is toch zo, en dat we deel hebben aan de overwinning die door Christus behaald is geworden door de Heer Jezus. In hem zijn we meer dan overwinnaars. En in hem en door hem zijn wij gemaakt, of worden wij gemaakt tot koningen en priesters. En wat het allemaal was. En over priesters, die connectie die komt hierna. Want dat is 2 Samuel 6. Want hiervoor ging het om het koningschap van David, de vestiging van zijn koninkrijk en de bouw van zijn paleis. We hebben het ook even over gehad natuurlijk, van de cederen van de Libanon en dat soort dingen meer. Maar nu in hoofdstuk 6 heet het, David brengt de ark naar Jeruzalem over. En dat is niet de ark van Noach. Maar ja, je weet het maar niet. Het is de ark des verbonds, zo heet dat. Want een ark is ook maar gewoon een kist. Had nog een vliegtuig kunnen zijn ook, dus. Maar vooruit. En een ark is een kist. En in dit geval is het de kist waarin de stenen tafelen bewaard werden. Als uitdrukking, tastbare uitdrukking van het woord van God in het algemeen. Het gaat uiteraard niet alleen maar om 10 regels. De 10 woorden. Zoals die gebeiteld waren, om zo te zeggen, in 2 stenen tafelen, gaat erom dat die symbolisch waren voor al wat God gesproken heeft. En nog zou spreken als u het mij vraagt ook. Dat wil zeggen, het hele woord Gods. En die stenen tafelen werden bewaard in de Ark des Verbonds. En voor zover er één tabernakel was, was die gebouwd rondom de Ark des Verbonds. En voor zover er later een tempel gebouwd werd onder Salomo. Hoewel de introductie daarvan ook is in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7. Voor zover er een tempel gebouwd werd, werd die gebouwd rondom de Ark des Verbonds. Dan wel rondom de 2 stenen tafelen, want de tempel heeft tot doel het woord van God te huisvesten. Daarna heet het dat God zelf erin woont. Maar dat is symboliek, om het zo te zeggen. Want in de praktijk, het woord van God woont in de tempel. God zelf woont niet in tempelen met handen gemaakt, zei Salomo, die immers de tempel bouwde. Maar goed, daar hebben we het nog wel over, ooit. Maar hier is het David die zegt, nou heb ik een domicilie, ik ben thuis in Jeruzalem, ik heb daar een paleis, nou moet de Heer er ook nog wonen. En je voelt hem aankomen, dan moet de Ark des Verbonds er naartoe. Met de 2 stenen tafel en de 10 woorden, want zo heet het in de Bijbel ook. De 10 geboden vind ik ook goed trouwens. En de volgende fase wordt natuurlijk dat die Ark dan ook nog moet staan in een huis. In plaats van in een tent. Bovendien, ik heb de indruk dat die tent al lang niet meer bestaat. De tabernakel namelijk. Zodat in het volgende hoofdstuk David tot het idee komt om dan maar een tempel te bouwen voor de Heer. En dat wordt ogenblikkelijk teruggekaatst. Namelijk, de Heer zegt, nou, voordat dat gebeurt, zal ik eerst voor jou alsnog een huis bouwen. Maar nu niet dat van cederhout, maar nu je eigen huis. Het koningshuis van David, namelijk. En daarmee is het verhaal weer rond, want we hadden het over het koningschap van David en over het paleis van David, want dat was in hoofdstuk 5 vers 11, hier aan de koning van Tyrus stond bode tot David en cederhout en timmerlieden en metselaars. En ze bouwden David een huis. In gedachten ziet die hele karavaan bij hem voor de deur stoppen en dan wordt er aangebeld en nou, wij komen een huisje voor je bouwen. Waar kunnen we beginnen? Nou goed, zoiets. Maar dat was 2 Samuel 5. Om een huis te bouwen. En daarna krijgen we in hoofdstuk 6 dat David de ark naar Jeruzalem brengt, of wil brengen of gaat brengen, maar ook daadwerkelijk brengt uiteindelijk. En dan is de vraag, waar moet het huis van de Heer komen? En dan krijgen we weer die terugkoppeling naar een huis van David, maar nu het koningshuis van David, om zo te zeggen, met daarin de messiaanse beloften. Want het hele idee van een Messias, ik bedoel het hele nogal Joodse idee van de komst van een Messias, is heus gebaseerd op 2 Samuel 7. Dat is het. Dat er daarna andere schriftplaatsen bij gebruikt worden, ja, dat doen wij ook, maar het berust op 2 Samuel 7. Dat we daarna zijn kwijtgeraakt trouwens, dat hele hoofdstuk zijn we kwijtgeraakt, maar daar heb ik het nog wel over, als we daar zijn. Maar die kant gaat het nu op, want nu moet de Heer ook in Jeruzalem komen wonen, uiteraard. En dat begint dus met met het transport van het overbrengen van de Ark des Verbonds naar Jeruzalem. Daarvan lezen wij in 2 Samuel 6 vers 1. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël 30.000. Soms vind ik het jammer dat ik redelijk goed Nederlands lees. Anders zou ik nu als commentaar geven. Nou ja, die lui hadden toch niks meer te doen. Alle boeken hadden ze al gehad. He, ze waren compleet uitgelezen. Dus ja. Dus toch, als je niks meer te lezen hebt, zal ik maar zeggen, kun je altijd nog met David mee optrekken. Maar goed, maar u begrijpt, die mannen die werden uitgelezen door David, officieel, geselecteerd, want lezen, dat wordt u geacht te weten, betekent, of is letterlijk, verzamelen. Dat is wat het woord echt betekent, verzamelen. Vandaar dat je leest niet alleen maar lectuur, je leest bijvoorbeeld, hè, ook aren, ja, zo is het maar net, op de akker. Daar kun je ook lezen. En wat er maar is allemaal. Alles wat verzamelen is, dat is lezen. Dat is de echte betekenis van het woord. En in dit geval waren die 30.000, werden die gelezen. Die waren de lectuur, als het ware. Geselecteerde militairen. Daar is, ja, dat is niet algemeen bekend hoe dat was. Dat mag je ook niet meer hardop roepen, geloof ik. Want, nou ja, doe maar. Maar het idee is eigenlijk, en we komen dat later toch nog wel tegen in de geschiedenis van David, dus ik kan het net zo goed nu vertellen. Het idee is eigenlijk dat, laat ik het anders zeggen, bij de zogeheten volkstelling van die David later verricht, en die ons kwalijk wordt genomen, eigenlijk bij alle volkstellingen is het idee niet hoeveel mensen hebben we hier van wie ik belasting kan vragen. Hoewel dat later een toch wel voor de hand liggend idee was. Maar het idee was, hoeveel strijdbare helden, hoeveel strijdbare mannen hebben wij hier? Dat wil zeggen, als de vijand komt, en kortom, als wij een leger nodig hebben, een strijdmacht, hoeveel mannen hebben we dan die daar in dienst kunnen doen? En daarbij werden in het algemeen leeftijdsgrenzen getrokken, dat was het dan. Maar het idee van een staand leger, dit is jargon, officiële terminologie, het idee van een staand leger bestond eigenlijk niet. Het idee was gewoon, en het bestaat in Amerika in hoge mate, de Verenigde Staten, in hoge mate nog steeds. Het idee is dat elk mens, elke man, ik weet niet of is dat politiek correct, elke man? Nee, maar goed, dat iedereen zo zijn eigen wapens heeft. Want hij moet zichzelf toch kunnen verdedigen en zijn familie. Iedereen heeft zo zijn eigen wapens. En in geval van een inval van een buitenlandse mogendheid of zo, oké, dan kun je die mannen oproepen. Die komen met hun eigen wapens en dan heb je een leger. En het leger is dus eigenlijk altijd zo ongeveer wel paraat. En hun wapenrusting is gewoon hun particuliere bezit. En hun wapens zijn hun particuliere bezit. En als er een oproep gedaan wordt, dan komen ze. Dat had je vroeger in Nederland bij de BB. Weet u dat nog? Bij de BB. Ja, was na de oorlog was dat, ja. Dus, nou ja, en bij de brandweer enzovoort, ik weet het nog goed. Er ging er een of andere sirene af in het dorp. En dan al die kleine middenstanders bij ons in de straat, de slager, zat er een bakker, een kleermaker en slijterij zat er, weet ik veel, fietsenmaker enzovoort, en een kapper. En ineens kwamen die allemaal daar buiten, dan hadden ze de helm op en weet ik veel wat. En dan trok de brandweerwagen, de garage was ook bij ons in de straat namelijk, allemaal. En diezelfde lui die waren ineens in een soort uniform met petten en helmen en dan waren het, weet je wel, maar het waren diezelfde mensen. Zo ging dat. En het idee is eigenlijk van oudsher dat je zo'n leger hebt. Je hebt strijdbare mannen. Dat zijn gewoon boeren en wie het maar zijn allemaal, zoals ze, noemen ze een boer. Zoals Saul, bijvoorbeeld. En als dan de Amalekieten het land invallen, of wie het maar waren, want het is lang geleden, dus ik ben het vergeten. Maar dan... Dan komt er iemand naar Saul en die zegt, hé, die Amalekieten komen binnen. En die Saul meteen enzovoort, weg met die ossen en weg met die ploeg. En dan moet er gevochten gaan worden. En dan hebben ze ineens een leger, want al die mensen hebben zo hun eigen wapens en een leger enzovoort. En dat is nog steeds het idee achter de Amerikaanse, Noord-Amerikaanse idee van iedereen moet wapens vrij kunnen bezitten en dragen. Want een man heeft het recht om wapens te dragen om zijn huis en lijf en goed te kunnen. Dat is het idee eigenlijk. Het is misschien een anachronisme geworden, maar in een wat eenvoudiger samenleving lijkt me dat toch de meest gewenste situatie. Ik ben verscheidene malen tamelijk uitgebreid in Zuid-Afrika geweest, maar alle... Blanken in elk geval hadden niet alleen een wapen in huis, maar een flinke verzameling, kan ik u zeggen. En dat was niet voor niks. Nou goed, en dat was in Israël dus ook zo. Maar een deel daarvan, maar dat is altijd een klein deel geweest, dat had een speciale functie. Dat zijn die uitgelezenen. Dat is dan een staand leger, zo je wil. Maar eigenlijk is het idee daarvan dat het een soort garde is. Een soort, hoe heet zoiets? De koninklijke garde, de speciale categorie die eigenlijk niks anders te doen heeft dan te zorgen voor de koning en zijn hofhouding en de regering zelf te beschermen. Binnen het volk in de eerste plaats. En dat zijn die uitgelezenen. Overigens had David nogal wat Filistijnen in dienst om dat te doen. Want David had de kreti en de pleti, hetgeen een prachtige uitdrukking is, de kreti en de pleti, maar het waren dus gewoon Filistijnen. Want pleti zijn heus Filistijnen en kreti ook, want de Filistijnen van ouds die werden geacht afkomstig te zijn van Kreta. En vandaar kreti en pleti. Niet omdat het twee dingen waren, maar één en hetzelfde ding. Vechtersbaas, hè? Ingehuurd. Waarom ook niet? De paus heeft ze ook. Nou ja, dat zijn Zwitsers dan weer, maar... zien er een beetje uit als Zwarte Pieten, maar dan in het wit, hè? Geweldig vind ik dat altijd. Van die pakjes, maar goed... maar laat me zeggen. Maar uitgelezen. David verzamelde alle uitgelezenen in Israël. Dat zijn er nogal wat. Waarom dat er nogal wat zijn, dat laat zich raden. Want de afgelopen decennia heeft men moeten vechten tegen de Filistijnen. Dus je hebt hier toch een redelijk groot... staand leger. Als u zegt, nou, ik vind het nogal groot, dan moet ik u zeggen, ja, het Nederlandse leger weet ik niet. Ik denk niet dat we 30.000 soldaten hebben. In Nederland? Ik heb geen idee en ik wil het helemaal niet weten. Ik heb jarenlang gedacht dat wij meer generaals hadden dan soldaten, maar... dat probleem lost zich gewoon vanzelf wel op. Maar goed, ik weet het echt niet. Maar vergis je niet, de hele situatie van David en zijn rijk en zijn leger wordt gewoon zwaar, maar dan ook heel zwaar onderschat. Want bij gelegenheid had hij een leger van een paar miljoen. En dat kan omdat het niet alleen maar een staand leger was, maar wel zoveel mannen ter beschikking om bij gelegenheid een krijgstocht uit te voeren. Dat gaat ook gebeuren, kort hierna. Dus daar hebben we het vanzelf wel een keer over. Maar het wordt allemaal zwaar onderschat, omdat men zegt, ja, het rijkje van David, het stelletje Beduïnen die daar in het land waren terechtgekomen. En in de geschiedenis hebben ze totaal geen indruk gemaakt. Sterker nog, in de geschiedenis komen we ze eigenlijk helemaal niet tegen. Het is maar de vraag of de Bijbel ze niet gewoon verzonnen heeft, David en Salomo. Maar dat heb ik u al eens uitgelegd. En met genoegen, wij zitten er elke keer weer op. In werkelijkheid, David en de zijnen waren de drijvende krachten van het Rijk der Feniciërs. Dat was het. We komen ze dus wel degelijk tegen. Alleen mensen als David en Salomo hadden in tegenstelling tot al die andere monarchen niet de behoefte om hun eigen naam te schrijven op deuren en glazen en monumenten en in bergruggen en weet ik veel. Hè? Nee. En daar hadden ze ook een goede reden voor om dat niet te doen. Omdat ze wisten dat hun macht niet afkomstig was van hun eigen vermogens, maar van de Heer. En dat was het dan. Maar goed. David verzamelde alle uitgelezenen in Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam namelijk van de Heere Zebaoth, de Heere der Heerscharen, die daarop, namelijk op de ark des verbonds, en daarmee op het deksel van de ark des verbonds, dat heet het verzoendeksel, die daarop woont tussen de cherubim. Je kan het niet missen, de tabernakel wordt weliswaar niet genoemd, maar dit is uitdrukkelijk de ark des verbonds zoals we die kennen, oorspronkelijk uit de tabernakel. Die was gemaakt in de dagen van Mozes uiteraard, en dat is toch wel een beetje lang geleden. Als u mij vraagt, zelfs een jaar of 600 daarvoor. Voor de dagen van David. Daar zijn ze het niet over eens. Maar ja, als het over de Bijbel gaat, is men het nooit ergens over eens. Dus ik kan er ook niet zo mee zitten. Je kan dat gewoon narekenen. De Bijbel heeft een doorgaande chronologie die in zichzelf consistent is, die klopt. Niet iedereen heeft dat doorgekregen die er zich mee bezig gehouden heeft, maar voor zover ik weet, kloppende chronologie, in ieder geval tot en met de dagen van Daniël. Daarna wordt het problematisch, omdat na Daniël en in het bijzonder na Haggai, Zacharia, Malachi, de oud-testamentische geschiedenis afsluit en bij geen chronologische gegevens meer krijgen bij de genealogieën die we hebben. Dat wil zeggen, geen tijdrekening meer. Daar zijn dus problemen over. Die heb ik ook, dat weet ik ook niet met zekerheid, hoe dat aansluit bij de nieuwtestamentische tijdrekenkunde. Er zijn wel ideeën over, maar waterdicht is dat inderdaad niet. Dan moet ik het dan bij laten, maar voor de rest binnen het Oude Testament is het een volstrekt sluitende aangelegenheid die met geen mogelijkheid heb ik ooit meer wat kunnen vinden wat niet klopt of wat een probleem oproept dat niet al lang besproken, bestudeerd en opgelost is. Dus het is gewoon een doorgaande chronologie. En voor degene die de wat meer moeite of die tabellen willen hebben of jaartallen, wat dan ook, dan moet je wezen bij Ernsti, die man, die kan het op internet vinden, boeken waarin die tabellen staan en de toelichting en alles. Die staan op internet, heb ik gezien. Die kun je zo downloaden. Het zijn twee delen dan, geloof ik, als je het moet downloaden. Maar het is niet meer in druk, voor zover ik weet. Ja, ik heb het in druk, maar het is niet meer in druk, geloof ik. Maar het is gewoon vrij. Je kan het zo downloaden van internet. De voornaam van die man ben ik kwijt. Ernsti, weet ik veel. En dat heet de Romance of Bible Chronology of zoiets. Iets met Bible Chronology, Bijbelse chronologie. Van Ernsti, A-N-S-T-E-Y. En het zijn twee delen, omdat het is gewoon oorspronkelijk één boek. Maar het ene deel zijn het tabellen. Dat zijn echt uitgebreide tabellen met koningslijsten naast elkaar. En dan kun je zien wie de tijdgenoot is van wie. Enzovoort per jaar, per regel per jaar enzovoort. Prachtige tabellen. En het andere deel van het boek, dat is de commentaren op de omstreden schriftplaatsen. Van hoe die werkelijkheid dan zit en waarom het zus is en niet anders en dat soort dingen meer. Waar de problemen zitten en hoe zich dat oplost en dat soort zaken meer. Dus het is een waterdichte aangelegenheid en dan kom je toch echt hier voor iets als de uittocht uit Egypte, wat er verder van zo ongeveer 1600 voor, ik weet het niet uit de hoofd zo gauw, ongeveer 1600 voor Christus. En dat is heel wat vroeger dan de 1200 voor Christus die men over het algemeen tegenwoordig rekent. Dan rekent men voor de periode van de richteren maar hooguit 200 jaar en nog zoiets. Maar het is 600 jaar bij elkaar. Dat klopt precies hoor. Dus ik weet niet waarom men erin rondhannest. Waarschijnlijk om de Bijbelse chronologie kloppend te maken met wat men buiten de Bijbel aan de geschiedkundige werken allemaal verzameld heeft. En ik moet u zeggen dat dat dan toch de omgekeerde wereld is. Omdat het enige bron die we hebben met een doorlopende chronologie over duizenden jaren, absoluut de enige bron, is de Bijbel. Met andere woorden, al die andere bronnen moet je daarnaast leggen. Moet je daaraan synchroniseren en niet andersom. En voor ons die de Bijbel geloven, is dat voor de hand liggend genoeg. Nou goed, als u daar meer over wil weten, vraagt u me er maar eens naar. Maar die Ark des Verbonds is dus een jaartje 600 oud, zal ik maar zeggen. Want bij David ben je ongeveer 1000 voor Christus of zo. Hè, zo gemakshalve doe ik dat maar even zo. En van de tabernakel hoef je niet verwachten dat die nog bestaat. Met al die zeilen en doeken en wat het maar was. Die is er kennelijk niet meer. Wat er met zilveren en koperen en gouden voorwerpen gebeurd is, kan je je voorstellen, toch? Ja, gestolen, omgesmolten, anderszins nuttig gemaakt, werd niet meer gebruikt. Het enige wat we tegenkomen is de Ark des Verbonds, die dan ergens bewaard wordt in een tent of wat dan ook. Maar het is dan toch niet meer de tabernakel als zodanig. Bovendien, met al die vijandelijke invallen die in het land geweest zijn, is het niet zo verwonderlijk dat het een en ander verdwenen is. Afgezien daarvan, we weten niet eens waar de ark zelf uiteindelijk terechtgekomen is. Wat vreemd genoeg is dat dat niet genoteerd is. En u weet wat er dan gebeurt. Dan gaan de mensen historische romans daarover schrijven, die abusievelijk gezien worden als geschiedschrijving. Dat doen ze met alles, hè. Ik bedoel, je weet niet waar die rok gebleven is, waar ze om geloot hebben van de Heer Jezus. Dus wat gebeurt er? Er worden boeken over geschreven. En soms wordt dat ineens gezien als historie, als geschiedschrijving, terwijl het gewoon romans zijn enzovoort. Hè. En hetzelfde geldt voor allerlei omstandigheden rondom Maria Magdalena en ik noem maar wat, en, dat soort dingen. Er wordt wat afgetopt en daarna is het probleem voor ons nooit meer op te lossen. Je komt er nooit meer uit. Wat is betrouwbaar en wat niet? Weet ik niet. Moeizaam. Het is ook een duivelse techniek trouwens hoor, om dat te doen. En met name in verband met Bijbelse aangelegenheden. Hè. Maar toch maar. Zullen ons er verder niet bezighouden. Wat wel eens is dat die Ark des Bonds gaat opgebracht worden uit wat dan heet Baalim Juda. Nou, letterlijk wordt Baalim Juda vertaald met bewoners, want Baal betekent zoveel als heer. Dus ze zijn de heren van Juda, maar, en dus worden bewoners van Juda. Maar het zit iets ingewikkelder in elkaar. Baala is namelijk, de stad is namelijk niet anders dan Kiryat Jearim. Het is een oude naam voor wat wij kennen als Kiryat Jearim. Een stad van Juda, alwaar de ark ooit gebracht was door de Filistijnen in 1 Samuel 6. Het is een wat lang verhaal, dus ik neem u even mee naar hoe dat precies zit. Wij komen namelijk die stad tegen in Jozua 9. Dat is met al die steden in Israël zo. Dus je komt altijd terecht in Jozua, omdat je in Jozua een inventarisatie vindt van de van het hele beloofde land. Het is een soort domesdayboek, maar dan van Israël in plaats van Engeland. Dat is in, wat zei ik, Jozua 9. Daar is het een stad van de Gibeonieten. Vers 17. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derde dagen aan hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gefira en Beerot en Kiryat Jearim. Dat is zo. En het is een stad die toegewezen wordt aan de Gibeonieten. Die is interessant, omdat de Gibeonieten, ja, dat waren allochtonen. Nou nee, dat kan je ook niet eens zo zeggen. Het is te moeilijk om uit te leggen. De Gibeonieten waren inwoners van Canaan, het waren Canaanieten, maar die deden alsof ze van een grote afstand kwamen en trokken Mozes en het hele volk Israël tegemoet. En ze deden alsof ze van heel ver waren. En toen sloten ze verbond met Jozua, die dachten dat wel kon dan, als ze dan toch van heel ver kwamen. En hij sloot een verbond met ze, maar daarna bleek dat ze gewoon Canaanieten waren. Ze waren niet zo van veel verre. En ze waren dus nabijgebracht, zij die eertijds vreemd waren van de burgerschap. Maar goed, laat me zitten. En ze kregen dus deel aan Israël en ze hielden dus die steden enzovoort. Maar ze zijn eigenlijk een uitbeelding van de gemeentelijke waarheid in onze dagen. Van degene die van verre kwamen en toch niet zo ver waren. Het zag er alleen zo uit. Want die Skieten en die Saksen en die barbaren, en, die leken wel van heel ver te zijn, maar ze waren niet van ver, het waren gewoon, het waren eigenlijk gewoon Israëlieten, het was gewoon de 10 stammen van Israël. Hè. Maar goed, ik hoef dat niet uit te leggen nu, wat ik alleen probeer te vertellen, is wat er achter dat verhaal dan weer steekt, hè, met het, hè? Ja, ze werden waterdragers en houthakkers en wat ze maar waren. Ze werden tweede keus binnen Israël. En dat is met de 10 stammen ook inderdaad zo gebleven, later in de geschiedenis. Maar in onze dagen Ze hebben deel gekregen aan Israël. Begrijp je me niet verkeerd, in onze dagen geldt ook de zaligheid, hoort bij Israël met volledige hoofdletters, dat is de gemeente in onze dagen. Maar op de achtergrond van de gemeente, als backup voor de gemeente, heb je wel degelijk de 10 stammen van Israël. Zeker wel. Nou goed, maar dat is nou mijn punt allemaal niet. Het punt is om te laten zien welk, of met welke stad wij van doen hebben. De stad van Ivan, van dat Kiryat Jearim, stad van de bossen, het dorp van de bossen of zoiets. Daarvan wordt geschreven in Joshua 15. Dat het hoort bij het erfdeel van Juda. Dat staat in vers 9. Daar staat, want het is de beschrijving van het erfdeel van Juda, staat boven het hoofdstuk. En er staat in vers 9, daarna zal deze landpalen strekken van de hoogte des bergs tot aan de waterfontein Neftoa en uitgaan tot de steden van het gebergte Efron. Verder zal deze landpalen strekken naar Baala. Baala, deze is Kiryat Jearim. Met andere woorden, een oudere naam voor Kiryat Jearim is Baala. En het maakt deel uit van Juda. En in 2 Samuel 6, waar we vandaan kwamen, heet het Baalim Juda. Dat is dus Kiryat Jearim. En dat is wat ik probeer te vertellen. Dan hebben we hier in Joshua geloof ik ook nog hoofdstuk 18 vers 14. Joshua 18 vers 14, dat is het erfdeel van Benjamin. Maar het erfdeel van Benjamin grenst aan het erfdeel van Juda en Jeruzalem zelf. Dat weet u, ligt op de grens daarvan. Feitelijk. Maar goed, daar staat er in Joshua 18, vers 14. En die landpalen strekt en keert zich om naar de westhoek zuidwaarts van de berg die tegenover Beth Horon zuidwaarts is. En haar uitgangen zijn aan Kiryat Baal. Welke is Kiryat Jearim? Een stad der kinderen van Juda. En daar heb je hem weer. Dus Baal, Baalim, Kiryat Baal, is hetzelfde als Kiryat Jearim. En daar was volgens 2 Samuel 6 de ark, want daar gingen ze hem halen. En dat klopt precies, want in 1 Samuel 6, lezen wij, de ark teruggebracht naar het land van Israël. Want de ark was immers meegestuurd met een leger tegen de Filistijnen, die toen de ark hadden buit gemaakt. Dat was fout gelopen. Maar in 1 Samuel 6 lezen wij, aan het eind van het hoofdstuk, vers 21, zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiryat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht, komt af, haalt ze opwaarts tot u. De ark werd afgeleverd bij Kiryat Jearim. En toen kwamen de mannen van Kiryat Jearim en haalden de ark des Heer op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heeren bewaarde. Want als je Eleazar heet, dan kan je wel de ark des Heeren bewaren. Hè? Die ga ik niet uitleggen, denk ik. Ik vind het niet nodig. Dat moet maar kunnen zo. Nou ja, dat is wat gebeurt en sinds die tijd is die ark dus daar, die heeft er dan nog flink wat tijd doorgebracht. Als u mij vraagt. Maar daar wordt hij dan opgehaald vervolgens. 20 jaar, ja. Volgens 1 Samuel 7 vers 2 is dat, meen ik. Ja, het geschieden van die dag, dat de zeer te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaar in het gans huis van Israël. Klaagde de Heere achterna, enzovoorts. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Want als ik de tijd reken vanaf de geschiedenis hier in 1 Samuel 7 tot aan de geschiedenis van 2 Samuel 6. Dan moet ik u zeggen dat daar echt wel wat meer dan 20 jaar tussen zit. Dus moet dat schuldig blijven over hoe die tijdrekening dan precies is. Maar in elk geval in 2 Samuel 6 wordt de ark daar opgehaald om daar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam des Heren wordt aangeroepen enzovoorts. En dat staat niet alleen hier in 2 Samuel 6, maar we lezen daar ook over in 1 Kronieken 13. Dat is een parallel schriftgedeelte, om zo te zeggen. 1 Kronieken 13 is dat waar die hele geschiedenis die we hier in hoofdstuk 6 van 2 Samuel tegenkomen ook vermeld staat. David hield raad met de oversten, de duizenden oversten, de honderden en met alle vorsten. En David zei tot de ganse gemeente van Israël, enzovoort. Laat ons die ark gaan ophalen uit Kiriat Jearim, zo heet het daar. En dat lijkt me wel voldoende. En we vinden ook nog een vermelding ervan in 2 Kronieken 1. Maar de ark, vers 4. Maar de ark Gods had David van Kiriat Jearim opgebracht ter plaatse die David voor haar bereid had. Want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen. Want tenten worden gespannen. Tenminste, de klassieke tenten. Dat heet tot vandaag een spantent. Het probleem hebben wij altijd dat wij een vergunning moeten aanvragen voor onze tentcampagnes. Dan willen ze van alles weten over wat voor vloer erin ligt en dat soort dingen meer. En dan moeten wij zeggen, nee, het is een spantent. Dan weten ze niet wat het is. Ja, geen spantent. Ze gaan ervan uit dat het moderne zogenaamde tenten zijn. Dat die lui die ze zo'n tent opzetten, beginnen ze met een vloer te leggen. Van hout en metaal en wat het maar was. Een vloer te leggen, daar zetten ze metalen palen in, zal ik maar zeggen. En daar overheen spannen ze een zeildoek over een geraamte. Een skelet heet dat. Ze bouwen een skelet. Maar het begint altijd met het leggen van een vloer. En ja, dat is het enige wat wij zelfs helemaal niet doen. We zetten gewoon tent op en leggen geen vloer erin. Dat is een spantent, dus ik weet er niet meer wat dat is. Maar dat is een echte tent, ja. Tenten worden gespannen. Maar vraag maar. Goed, dan gaan we weer terug naar 2 Samuel 6. Maar dan staat in vers 3. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En dat klopt, dat hadden we net ook gelezen, meen ik, in de gauwigheid in 1 Samuel 7, vers 1 en 2, want daar stond dat het huis van Abinadab op een heuvel was. Ze voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab dat op de heuvel is. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Toen ze hem nu uit het huis van Abinadab dat op de heuvel is met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei van dennenhout. toen heeft men er maar snarenspel van gemaakt. Dat is waarschijnlijk goed. Als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en met cymbalen. De verwijzing is namelijk naar een oud soort die gebruikt wordt voor het maken van muziekinstrumenten. Daar komt het op neer. En de vertaling met dennenhout, die is waarschijnlijk goed. Wij noemen het cypres. Maar het is een soort dennenhout. Het spruce. Doet iemand nog met gitaren iets? Hebben we verstand van gitaar? Spruce noemen ze. De cypres is dat gewoon. Maar het is een soort naaldbomenhout. En het wordt gebruikt dikwijls voor de bovenblad van gitaren. En andersoortige snareninstrumenten. En natuurlijk niet in de laatste plaats voor de klankbodems van pianos en vleugels. Het is een muzikale houtsoort. Er zijn nog een andere soorten ook, maar dit is er één van. En het wordt hier als vanzelfsprekend beschouwd, want daarom staat het hele woord snarenspel er niet in. Nee, met muziek in elk geval wordt het ingehaald, want muziek hoort erbij. Op een of andere wijze. Niettemin gaat er het een en ander fout. Men weet nooit helemaal zeker waarom, naar het schijnt. En toen heeft men uitgevonden dat je die ark nou ook inderdaad niet mocht vervoeren op een wagen. Dat weet ik niet met zekerheid te zeggen of dat zo is. Maar ik weet wel wat de voorschriften waren voor het transport van de hele tabernakel. Waar de Ark des Verbonds deel van uitmaakte. En de Ark des Verbonds moest gedragen worden door de priesters. De Kohatieten. Kohatieten, de zonen van Kohat. Maar in ieder geval uit het huis van Aaron, de priesters. Om die ark te dragen, of dat betekent dat hij dus niet op een wagen mocht, dat weet ik niet of dat zo is. Slot ook het woord dragen is een wat brede term voor het dragen van alles en nog wat, waaronder verantwoordelijkheid. Ik zou niet weten waarom je verantwoordelijkheid niet zou mogen vervoeren op een steekwagen. Je moet ook niet al te smal die woorden toepassen, want dikwijls ga je dan ook buiten de grenzen van je taal. Dus ik zou het niet weten. De fout was ook niet dat die ark op één wagen stond. Bovendien wat er misging kwam ook niet door de wagen. Het kwam doordat de ossen struikelden. En dat had de Levitische priesters ook kunnen overkomen. Dus omdat er geen commentaar bij staat, niet in het minst, ben ik ook niet in het minst bereid om twijfels te hebben over de toelaatbaarheid van die wagen. Of wij het zo gedaan zouden hebben, dat is een ander verhaal. Maar je moet je natuurlijk gewoon binnen de Bijbelse context afvragen, hoezo doet David dat op één wagen? Per slot, vergis u niet, het gaat om de verantwoordelijkheid van David, en David wordt geacht één profeet te zijn. En of hij het nou goed doet of fout doet, dat is niet aan de orde. De vraag is, hij is een profeet, en dus wat betekent het? En dat kan het altijd nog fout wezen, maar dan nog maar hij deed ook een volkstelling. Dat was fout, maar hij deed het wel. Moet ook een reden voor geweest zijn. Ik weet nog wel een andere ook nog. Dat is niet David, dat is Paulus. De geest liet hem weten via een profeet dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan en hij deed het toch. En daarna zitten wij in de knoop. En wel, wij zitten dan in de knoop. Hoe kan zoiets? Je hoeft er allemaal geen problemen mee te hebben. Zolang je geen ethiek bedrijft, heb je helemaal geen probleem. Dan is de vraag alleen maar, wat betekent het? Nou ja, en dat is hier ook zo. Wat betekent het? Het is niet zo moeilijk. Want ja, een wagen staat op wielen. Dan draait het. En de wielen, de spreken over wedergeboorte. Een wagen is een agala, dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Dat komt van agol. En dat betekent dat het rond is. Om niet meteen te zeggen cirkelvormig, maar in ieder geval rond. En het komt van gal of gol. En dat kennen we zelfs dubbel, namelijk als gal-gal en gil-gil en gol-gol en gil-gal en gul-gol zo. Maar goed, dit is de naam voor gil-gal en dat wordt vertaald gewoonlijk, nou, dat wordt onder andere vertaald met een wiel, een rat. Met een D wel te verstaan, zo'n rat. En zelfs met een rat in een rat enzovoort, dat is in Ezekiel. Maar datzelfde rad, dat wiel, wordt beschouwd als de uitdrukking van wedergeboorte. Het is een beetje komisch, omdat, nou ja, ik weet niet of het komisch is, maar ik vind het toch wel komisch. Het wiel, het rad, wordt volstrekt buiten de Bijbel gebruikt als een embleem voor reïncarnatie. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar ik weet wel dat het begrip Gilgal voor wiel wel degelijk staat voor wedergeboorte. Al was maar omdat toen Israël door de Jordaan trok, kwamen ze aan de andere kant van de Jordaan bij Gilgal terecht. Dat is in zichzelf al wedergeboorte, trekken door de Jordaan. En toen werden ze ook nog allemaal besneden. Hetgeen een beeld is van wedergeboorte. Dus ja. En de symboliek die erachter steekt, is die van inderdaad dat wiel. Dat een slag maakt, in dezelfde stand terugkomt, maar zich dan wel op een andere plaats bevindt. Dus iemand, dat is reïncarnatie, zeg ik, nee, dat is niet reïncarnatie, dat is wedergeboorte. En dat is niet reïncarnatie, dat bestaat niet. In principe bestaat dat niet. Het is wedergeboorte, het is een nieuwe schepping worden. Het is ergens anders terechtkomen. Enzovoort, dat is het wiel. Het rad. En dat is wat met de wagen wordt uitgedrukt. Nou, dat is het dan. Dat is dus goed gedaan. Want wat uitgebeeld moet worden hier, is natuurlijk, we zijn bij David, het aanbreken van het koninkrijk, Jeruzalem, de koningsstad. Dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat gaat door dood en opstanding. Vandaar dat de steen voor het graf moest worden weggerold. Gilgal. Heb je dat nog? Afgezien van dat je de naam Gilgal tegenkomt in Gulgolet. Dat is Golgotha. Maar dan nog in oud-testamentische, in Hebreeuwse vorm. Los van wat er nog meer aan betekenis aanhangt. Want er hangt nog een paar dingen meer aan. Maar dit is wel wat het is. De wagen staat inderdaad voor wedergeboorte. Vandaar ook een nieuwe wagen. Lijkt me helemaal perfect. Alleen voor dat doel, het was iets bijzonders. Opstanding van Christus, een nieuwheid des levens en wat het maar was. Kortom, dat het hele nieuwe, van de nieuwe schepping en alles, van een nieuw verbond moest voortgebracht worden. En toen ging er wat fout, want toen struikelde er wat. En wat struikelde er al, even los, we gaan er even heel snel, want het is zo'n pauze niet waar. En wat struikelde er ook alweer toen het nieuwe verbond aanbrak? het Joodse volk. Ja, die moesten de kaart trekken. En dat is wat je hier leest. De runderen struikelden, staat er in vers 6. En toen ging er iets mis. Nou ja, toen haperde de geschiedenis voor enige tijd. Toen werd de tocht naar Jeruzalem onderbroken. Die dan later, dat is ook maar een paar versen verder, weer verder gaat. Dus het gebeurt allemaal wel, maar het is met een onderbreking daartussen, omdat de runderen struikelden. Ja, en als je daarover begint, dan krijg je de vraag natuurlijk, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dus ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, waartoe zij ook gezet waren. Met opzet citeer ik onzorgvuldig. Deze keer. Want ja, je wordt gewoon geacht te begrijpen wat hier aan de hand is. Dat mag, niet, mag allemaal niet al te moeilijk zijn. Zie? Nou ja. En dat is het dan ongeveer wel. En verder, ja, het een en ander gebeurt wel degelijk onder leiding van de priesters. Dus ja, er valt verder geen kritiek op te leveren. Er ging alleen iets fout. En dat werd dan toch nog weer gered, ook wel weer. Al kostte het dan iemand zijn leven. Of vooruit dan. In vers 4 lezen we dat Achio voor de ark heen ging. Achio, samen met Achis, het is de broer. Dat heb je met broers, die heten soms zo. Broer. Ja. Hij heet broer. En die andere heet Uzza, volgens vers 3. Uzza en Ahio. Uzza en Achio. Uzza. Die kennen wij als, we kennen trouwens ooit een koning die zo heet, Zia. Dan was het, Jehovah is mijn kracht of mijn kracht is Jehovah. Maar Uzza betekent zoveel als kracht. Je komt het ook tegen de naam van Boas. Boas. Dus de komende, Boas komst komen. De komende sterke, de komende kracht. Wat is de Messiaanse titel uiteraard? Boas. In het Grieks wordt die verbasterd tot Bootes. En dan heb je een sterrenbeeld aan de hemel. Maar het is gewoon Boas, de komende sterke. Een beeld van Christus. Bootes. Maar Uzza staat dus gewoon voor koningschap. Dat is wat het is. De krachtige. En als je dan een broer heeft, en de twee treden samen op, dan weet u hoe het zit. De een staat voor koningschap en dus de ander, de broer, staat voor priesterschap. Vandaar dat je nog een keer een hoge priester hebt, die heet Achimelech. Dan is het, mijn broer is koning. De koning kan weer zeggen, mijn broer is priester. Ja. Achimelech, Achis, de broer. Dat is in de praktijk ook de andere tak van de familie, als u het mij vraagt. Takken van families die ontstaan doordat de twee broers een eigen tak ontwikkelen. Hun eigen stamreeks voortbrengen, en hoe dat maar eten mag. En dan gaan ze nog op een andere plaats wonen. Dus dan krijg je, ze heten wel van Saksen, maar dan wordt het van Saksen-Coburg. Omdat die tak gaat in Coburg wonen. En die splitst dan weer. Dan krijg je daarvan weer een tak die gaat wonen in Gotha. Dan krijg je van Saksen, Coburg, Gotha enzovoort. En als ze dan koning van België worden, ja, dan wordt het weer ingewikkeld. Dat is iets te moeilijk. Of, hoe heet het, prins gemaal van Victoria, hè, in Engeland. Hè. Prins Albert. van Saxe-Coburg-Gotha, wat het maar was. En zo zijn er veel meer van dat soort dingen. Maar het is de andere tak. Maar ik haal het aan, omdat je uit de geschiedenis van David krijg je natuurlijk ook twee takken, die van Salomo en die van Nathan. Uit Juda had je trouwens ook al twee takken, waarvan David de ene vertegenwoordigt, de tak van Peres, maar je had ook altijd nog de tak van Zera. We hebben het vorige keer even over gehad, geloof ik. Althans in deze plaats. Tomar. En dan heb je natuurlijk ook nog de takken van Esau en Jacob, of van Ismaël en Isaac en wat het maar was. Dat speelt soms een rol. Een alternatieve reeks. En dat heb je hier ook. Want hier heb je dan de twee broers van Abinadab. Mijn vader is mild, wordt het plechtig vertaald. Abinadab. Mijn vader is mild. Maar die twee zonen zijn allebei betrokken. De twee zonen van Abinadab zijn betrokken bij de wegvoering van de ark. En dat gebeurt met het snarenspel. Dat zei ik u van de... Van de dennenhout, kom zo terug. Spruce, zei ik. Cypress. Maar wat dacht u van spar? Dat is ook nog hetzelfde woord. Dennenhout, klopt. Spar. In het Engels heb je nog fir. Maar als je weet dat de F en de P hetzelfde is, dan ben je toch weer bij de cypress. Fir. Of gewoon bij het Nederlands vuren. Al moet ik zeggen dat je beter geen vurenhout kunt gebruiken voor je gitaar. Vuren, echt, wat wij vurenhout noemen, dat is echt slecht hout. Dat is grof spul, maar het is wel familie allemaal. Je vindt er dezelfde woorden in terug. Het is trouwens zelfs verwant aan het Engelse brush, spruce. Brush, dan is de P en B geworden, een brush, een borstel. Want spruce, dat zijn naaldbomen. En die naalden, dat is de borstel. Heb je dat? En in het Nederlands dus een borstel. En in het Frans een brosse. Enzovoort. Oorspronkelijk van dennennaalden gemaakt, een borstel. En dan heb je nog Bristol. Ken je dat woord ook nog? Bristol? Cypress is dat. Bristol, dat is zo'n varkenshaar. Nou ja, enzovoort. Ik vind altijd leuk zulke dingen in het Sorijn, hetzelfde woord. Je komt het in allerlei talen tegen en het is leerzaam om het te zien. Want je ontdekt hoe woorden die je toch verschillend schrijft en soms ook heel verschillend uitspreekt, dan toch hetzelfde zijn. Omdat hier en daar een letter wisselt, want dat komt nog helemaal voor, door gebruik van verschillende alfabetten, als dat tenminste de goede term daarvoor is. Maar dat gebeurt nog eenmaal. En door verschillende tongval, uitspraken, wat het maar is. Maar het blijft hetzelfde begin. Maar het blijft muziekinstrumenten. Maar daarna zijn we bij, nog steeds bij Uzza en Ahio. Ahio, Ahio. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, staat er dan in vers 6. Het is weer bij een dorsvloer. Nagon betekent zoveel als sterk zijn, geïnstalleerd zijn, to be prepared, bereid zijn. Nagon, het is klaargemaakt. Nagon komt van het Hebreeuwse kun. Nagon, nagon is het, met een kaf, maar het is ons Nederlandse woord koen. Maar dat mag niet meer, hè? Jan Pieterszoon mag wel, maar koen mag niet meer, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, zitten mensen maar aan te kijken, die houden zich niet met actualiteit bezig en met Zwarte Piet ook niet. Maar Jan Pieterszoon koen mag niet meer, want die schijnt... Die schijnt een scheve schaats gereden te hebben of zo. Wat niet meevalt natuurlijk in Batavia. Daar zat hij toch of niet? Dus heel moeilijk schaats is het daar. Maar goed. En dan had je nog die Maurits, de Braziliaan. Ook een scheve schaats. Valt ook niet mee hoor in Rio de Janeiro. Maar Maar toen, dat mag niet meer, hè. Kom, maar dat betekent ook ze doortastend, krachtig enzovoort, overal op voorbereid. Dat is wat het echt betekent. Kom, maar het is Hebreeuws. To be prepared. Het moest er een keer van komen. Nachon. Dat is wat de naam eigenlijk dus betekent, hè. En dan heet het bij een dorsvloer, maar je wil niet weten hoe vaak je in de Bijbel een dorsvloer tegenkomt. En waarom, later bij David ook nog, bij Arauna of Ornan, of hoe ze die mama noemen. En bij de begrafenis van Jacob. Ooit opgevallen? Nou ja, goed, dorsvloer. En de reden daarvoor is het betrekkelijk simpel. Dorsvloer heeft namelijk ook alles te maken met van het oude naar het nieuwe. Het oude weg en het nieuwe verschijnt. Dorsvloer, besnijdenis, het kaf van het koren weghalen en wegblazen enzovoort. Door lijden tot heerlijkheid, dat is de dorsvloer. De oogst, het resultaat van alle arbeid, de dorsvloer. Nou ja, gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het altijd over. Over dood en opstanding. Nogmaals, zie. Nou goed. Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uzza uit aan de ark Gods en hield ze. Was dat dan nodig? Ja, want de runderen struikelden. Let op dat dat een bijzin is. Want de runderen struikelden. Je kan hem ook weglaten. En dan ook moet je nog begrijpen wat er gebeurde. Kun je nog begrijpen wat er gebeurde. Want als Uzza zijn hand uitstreekt om de ark Gods te houden, betekent het dus dat er ergens iets niet goed ging. Nou ja, misschien struikelden dan niet de ossen, maar reden ze met een van de wielen over een steen of iets dergelijks. Of zakten ze ineens in de grond weg, want dat gebeurt ook maar zo met zo'n kar. Of wagen, ik weet niet of het een kar of een wagen was. Nou, ik weet niet eens wat het verschil is. Er bestaat verschil tussen, jazeker. Het ene is met twee wielen, het andere is met vier wielen. Maar ik kan nooit onthouden welke nou welke is. Weet ik niet. Hè?
Een handkar met twee.
Een handkar is met twee wielen, hè? Ja. Dus een kar is met twee en een wagen is met vier. Maar dit ding heet in de Nederlandse vertaling een wagen. Maar in het Engels heet het een chariot, dan wel een cart. En dan is het met twee, toch of niet? Of is het in Engeland anders? Daarom kan ik het nooit onthouden. Ik kom altijd in de war. Ik bedoel, ze kunnen in de Achterhoek wel zeggen, want daar heb ik het van dat een kar heeft twee wielen. En een wagen heeft er vier. Maar bij deze weet ik het niet, hoor. Nou, als het over wielen gaat, dacht ik dat het er vier waren bij de heerlijkheid des Heren in Ezechiël. Maar misschien ben ik hem huis, maar dat staat me zo bij. Vier. Rijmt trouwens ook aardig op vier cherubim, maar dan zijn er weer die komen vertellen dat het er maar twee waren. Dus dan ben ik weer helemaal de weg kwijt, hè. Weet ik het weer niet meer. Maar er ging met die kar wat fout. En oh ja, als je het dan weten wil hoe het nou kwam, dat was omdat de runderen struikelden. En waar struikelden ze dan over? Maak het verhaal zelf af en zoals de man zei, over de steen des aanstoots, de rots der ergernis, uiteraard. Mag niet al te moeilijk zijn. Daarmee ging dat fout. En toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en sloeg hem al daar. Hij redde de ark. Het was zijn schuld allemaal niet. Integendeel. Hij zorgde dat het nog redelijk goed afliep, maar dit was wel tegen de voorschriften. Toch? Maar dan nog Ik vind het ook allemaal zo'n punt niet. Wat we zouden moeten begrijpen is dat Uzza een type is van Christus, maar dan in de zin van de koning. En toen de runderen struikelden, ging er wat fout met betrekking tot het koningschap. Ik bedoel, het nieuwe verbond brak wel aan. En de ark des verbonds, het woord des Heren, dus werd gereden. Want het gaat maar niet om de ark des verbonds, het gaat om de Heer zelf en zijn woord uiteraard. Dat werd gestand gedaan, dat werd gered, dat werd veilig gesteld enzovoort. Maar u weet toch wat dat tot gevolg had. Het was de dood van de Heer Jezus, 1 en 2, als het wat anders is. Het niet aanbreken van dat koninkrijk, althans niet het openbaar worden voor het koninkrijk vooralsnog. En de hele situatie van dat nieuwe verbond kwam dus niet terecht in Jeruzalem. De optocht brak hier dus ook af. En kwam niet verder dan deze plek, om zo te zeggen. Want de ark des Heren werd overgebracht naar, staat in vers 10, naar het huis van Obed-Edom, de Gettiet. En de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom, de Gettiet, 3 maanden. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. En toen ging het verhaal weer verder. Toen boodschapte men de koning David zeggende: de Heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde alsnog, met 3 maanden vertraging dus. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die 3 maanden vertraging, dat die betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd feitelijk. Onze tegenwoordige bedeling, waarbij dat koninkrijk van Christus niet openbaar wordt en waarin Jeruzalem moet wachten. Bovendien, we hebben hier een precedent, heet zoiets. Een precedent. Hier wordt een precedent geschapen, want precedenten, dat weet u, worden geschapen. Dat namelijk van een intocht in Jeruzalem vooralsnog niks terechtkomt. Want dit had een intocht van in Jeruzalem moeten zijn, maar ging niet door. En dat geldt voor al die intochten in Jeruzalem. Nou ja, het was er maar zogenaamd, het was er maar 1 natuurlijk, maar die, althans, mijn zin is, die dan toch op 4 plaatsen vermeld wordt in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar hoe dat ook zij, het werd geen intocht in Jeruzalem. Men zit het er hardnekkig boven, men spreekt er hardnekkig zo over. Maar het was het niet. Het was een tocht die eindigde op de Olijfberg. Op de plek waar je als toerist, zeg ik altijd, ik denk daar altijd aan als ik daar kom. De plek waar je als je toerist staat, als je naar Jeruzalem gaat. 'S morgens vroeg, met de zon in je rug, kan je vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem kijken. En op die plek, kan een paar meter schelen, maar nooit veel. Op die plek staat Jezus weende over de stad enzovoorts. En ik kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En het is dus niks geworden met die feestelijke intocht in Jeruzalem. Ze zijn wel Jeruzalem binnengegaan, maar wenend en bedrukt en teleurgesteld. En het drukte zich uit dat de Heer meteen ook het tempelplein opging. Dat ligt voor de hand, want het is het eerste waar je ongeveer terechtkomt als je van die kant Jeruzalem binnenkomt. Zeker als het was door die oude Oosterpoort, toen nog. Dan ben je meteen op het tempelplein en daar sloeg je om zich heen, keerde de tafels om en weet ik veel wat. Het was meteen een hele toestand daar in Jeruzalem. Hoezo een feest? Nou ja, enzovoort. Het ging dus fout. En dat is, omdat het Joodse volk struikelde over de steen des aanstoots. En dat het met die arken, met het nieuwe verbond, toch goed gekomen is. Dat komt omdat Uzza, maar ik bedoel de Heer Jezus uiteraard, omdat hij de zaak het woord Gods gered heeft en gestand gedaan heeft enzovoort. En het wacht dus op de toekomst waarin alsnog de Heer zijn opwachting zal maken in Jeruzalem enzovoort. En als de zoon van David uiteraard alsnog in heerlijkheid zich in Jeruzalem zal vestigen. Maar dat moet nog heel wat voeten in aarde hebben hoor in de toekomst. En in afwachting daarvan zijn we bij Obed Edom, heet dat. De Gertiet, wat het maar wezen mag. Maar in de praktijk zijn we dus terecht gewoon in onze tegenwoordige bedeling, waarbij het koninkrijk verborgen is voor de wereld en in belangrijke mate ook voor de Joden. Obed betekent gewoon, betekent zoveel als een knecht. Wij kennen de naam het beste in combinatie met Allah. Dan heet het Obed Allah. Dat is Abdullah, dus gewoon. Abdullah komt van Obed. Nou ja, dat is dan die Hebreeuwse uitspraak, maar goed. De knecht van Allah, Abdullah. En dit is Obed Edom. En Edom is... Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon Adam is. Ja, dat denk ik wel, ja. Obed Edom, de knecht van Adam. En sterker nog, ik denk dat achter Edom Adam schuil gaat, maar achter Adam gewoon Christus. De zoon des mensen, Ben Ha-Adam. De knecht daarvan. Degene die hem dient. Want ja, het blijft zo. Het is altijd wat lastig om in verband met het noemen van Esau in dat verband. Maar het blijft zo dat de Heer Jezus niet maar de zoon van David is, maar de zoon des mensen. En dus de naam draagt van David, gij zonen Davids enzovoort. Maar hij bediende zichzelf van de term zoon des mensen, zoon van Adam. Dat is een veel wijdsere titel, omdat hij zich niet beperkt tot Israël. De naam David wordt in de eerste instantie geassocieerd met Israël uiteraard. Maar de naam Adam, die heeft betrekking op heel de mensheid waarvan hij het hoofd is. En dat is een aspect wat natuurlijk zwaar over het hoofd gezien wordt. Want af en toe dan zie ik die knevel weer voorbij komen en nog een paar andere mensen, oude en heel trouwens ook, voorbij komen over de vraag of alle mensen echt wel een gemeenschappelijke stamvader hebben en dat de Bijbel er toch niet schijnt te leren of wat dan ook. Daar begrijp ik niks van zulke dingen hoor. Maar ik begrijp zoveel niet, dat vinden zij ook waarschijnlijk, dus dan zijn we het weer helemaal eens. Maar één ding heb ik begrepen, dat het verschijnsel dat de Heer Jezus Christus de losser is, de goal is, de losser voor elk mens, dat kan alleen maar als al die mensen van één stamvader afstammen en dus dat de mens uit één familie is, waarvan Jezus dan op grond van erfrecht het hoofd is. En dan heb ik een heleboel dingen tegelijk gezegd natuurlijk. En een van de dingen die ik nou ook gezegd heb, is dat erfrecht dus belangrijk is. En dat is net iets wat wij afgeschaft hebben, toch? In onze culturen, erfrecht. Het mag toch eigenlijk niet dat iemand op grond van zijn geboorte iets is, of iets heeft, of recht heeft ergens op. Dat zou toch niet moeten mogen? Nou, het recht om linten door te knippen gunnen we hem dan nog. Maar dan moet het wel ongeveer bij blijven, zal ik maar zeggen. He? Zoiets. We hebben dat afgeschaft, maar de consequentie daarvan is dat als zoiets niet bestaat, dan is Jezus niet je verlosser, hoor. Dat kan dan namelijk helemaal niet. Dat is de oude kwestie. Hoe kan één mens de schuld betalen voor één andere mens, dat vindt men al onrechtvaardig, laat staan dat hij het zou kunnen doen voor alle mensen. Het antwoord is, ja, dat is een legitieme aangelegenheid. Dat is in de Mosaïsche, dat wil zeggen in de wet des Heren geregeld. Dat is de wet van het losterschap. Dat is het idee dat de mensheid toch één identiteit heeft, collectief. En dat die mensheid ook een hoofd heeft. En die kan de hele mensheid vertegenwoordigen op die grond. Nou, dat is wat gebeurd is. En dat is één ding. Het andere is dat ook de troonsrechten bestaan op grond van erfrecht. En de troonsrechten van de Heer Jezus berusten hierop dat hij in rechte lijn de erfgenaam is van Adam. En dat is de zin van al die geslachtsrekeningen in de Bijbel. Trouwens, eigenlijk is er maar één geslachtsrekening in de Bijbel. Nog sterker. Er bestaat maar één echte doorgaande geslachtsrekening. Van Adam tot in onze tijd. Nou ja, die splitst zich dan wel, moet ik meteen toegeven. Maar hij loopt toch heus over Juda en over David. En voor zover het niet over David loopt, via Juda, Peres, David, voor zover het niet het geval is, liep het dan toch over Juda, Zera. Maar die tak van de familie is wel degelijk weer gefilieerd met de lijn van David. Dus de enige lijn die bestaat. Tot vandaag. Echt waar? Nee. Kortom, Edom is, als u het mij vraagt, Adam. Sterker nog, de functie van Edom en ook van het volk dat zo heet, de Edomieten, is de functie van het volk van eerstgeborenen, voor zover niet dat volk gepasseerd is geworden door het broedervolk Israël. Nog een keer, als Israël van Gods wegen niet gepromoveerd was, dat wil zeggen, verwisseld was met Esau, hetgeen trouwens al voor de geboorte geregeld was, van die twee, dat weet je toch, hè? Er staat in Malachi 1, dus vers 1, geloof ik, weet ik het. Maar anders wel in Genesis, ze waren van tevoren gewisseld, maar als dat niet gebeurd was, zou Edom de eerstgeborene zijn onder de volkeren. Zoals Israël Lo-Ami is, dat is het niet, het is altijd Ami, maar als Israël Lo-Ami zou zijn, het hele volk namelijk tegelijk, dan zou Esau de eerstgeborene zijn onder de volkeren en via Esau zijn zoon Amalek. En er staat zwart op wit in de Bijbel. Want er staat dat Amalek de eerstgeboren is onder de volkeren. En dat dus de Heer via Israël een strijd heeft met Amalek. Dat is Esau. Van geslacht tot geslacht enzovoorts. Heb u dat nog? Nou goed, meer kan ik dat zo gaan. Dat is een onderwerp in zichzelf. De functie van Esau in de Bijbelse geschiedenis. Maar dat volk onder de naam Edom draagt daarmee gewoon de naam van Adam. Dat is het verhaal. En dus als de Heer komt, is behalve dan dat een oordeel komt over Israël zelf natuurlijk als volk, komt er meteen primair een oordeel over Edom logischerwijze. Bovendien, de Heer vestigt zich ook eerst in Edom. Niet in Jeruzalem, maar in Bozra. In Petra, zo u wilt. En dan pas van daaruit, vanuit Edom, Bozra, Petra, dan pas naar waar eens Jeruzalem lag, om dat te herstellen en alsnog te maken tot zijn residentie enzovoort. Dus Edom. En dus gaat het wel degelijk om het in stand houden van die lijn van koningschap en van het erfrecht enzovoort. En dat gebeurt in onze dagen ook. En ook op andere niveau gebeurt dat langs een andere lijn, langs de tweede lijn. Want als het koninkrijk dan niet in stand gehouden kan worden bij Juda, omdat Juda gestruikeld is, de runderen zijn gestruikeld of wat dan ook, omdat Juda de koninklijke stam zelf niet wil, Oké, dan moet het koningschap maar in stand gehouden worden bij dat andere deel van het volk, bij Israël. En mocht u dan zeggen, ja, maar het zou toch, de scepter zou toch van Juda niet wijken, dan moet ik u zeggen, ik heb niks anders beweerd. Ik heb alleen beweerd dat het koningshuis van Juda in de praktijk koning is over Israël. En zo is het. Tot in onze dagen. Ik wil er niet te veel over doorzeuren, maar ik heb er gisteren over gesproken door omstandigheden, over dat vreemde verschijnsel. Ik wist niet dat het zo erg was, dat het zo nadrukkelijk aanwezig was, maar dat vreemde verschijnsel dat alles in West-Europa zijn oorsprong ontleent aan Troje en daarmee aan Juda. Ik wist wel dat er was, maar ik wist niet dat het echt zo erg was. Ik heb me daar nou in verdiept. Er is iemand die is op het onderwerp gepromoveerd. Heb ik u dat wel eens verteld? Er is iemand die op het onderwerp gepromoveerd. Een dame. En dat stuk van haar, dat is ontwikkeld geworden tot een boek van 750 bladzijden. Over, dat heet Troje, de eindeloze stad heet het, geloof ik. Weet ik veel hoe het heet. Wilma Keesman, schrijf dat maar op. Die heeft het geschreven. Wilma Keesman, ziet me ineens binnen. Over Troje en... Jongens, ik wist niet dat het zo wijd... Ze gelooft er geen klap van. Maar dat doet er niet toe, hè. Ze vertelt gewoon hoe dat zit. Met al die Trojaanse afkomsten. Al die mythes over de afkomst uit Troje. Over de graven van... Nee, roep maar wat van... Van hoe heet dat? Ja, natuurlijk die van Vlaanderen, maar ik bedoelde. En van Henegouwen en van Brabant niet te vergeten. En van Bourgogne en van waar ze maar vandaan kwamen. En van Orléans. En de Bourbons en de Habsburgers en wie het maar waren al. En de Merovingers en de Karolingers. Kennen jullie nog? En dan heb je in Nederland nog meer specifiek de Van Teylingens dan wel de Brederodes. En natuurlijk gewoon de graven van Holland. Want die stammen niet van zo'n Norman af. Die stammen van de hertogen, de koningen van Aquitanië. Dat zijn dus ook Merovingers eigenlijk. En dat zijn weer Westgoten enzovoort. Maar die koninklijke huizen, die hebben allemaal stambomen die terugleiden naar Troje. En die juffrouw Keesman die zegt, dat hebben ze knap in elkaar gestoken. Dat hadden ze nodig, want ze ontlenen daar een status aan. En ze voelt ze allemaal goed gedaan. En ik vind dit eigenlijk, wat ik nou vertel, eigenlijk wel genoeg. Maar soms denk ik, als ik nou echt tijd had en geen geraniums, dan zou ik eens gaan uitvogelen hoeveel van die lijnen zij wel niet vermeld. En het dan voorleggen en zeggen, denk jij dat ze die allemaal verzonnen hebben? Allemaal? Dus niet te filmen. Hoe breed dat is. Het komt allemaal uit Troje. Maar iedereen weet dat Troje gesticht is door Darda of Dardan of Dardanus. En de enige Darda of Dardanus die wij kennen is die uit de Bijbel. En dat was een zoon van Zera. U weet wel, Zimri, Ethan, Heman, Chalkol, maar dat was de stichter van Athene. En Dardanus. En die kwam uit Egypte. Dat weet ook iedereen. En die staken de Middellandse Zee over uit Egypte naar het noorden. En hebben daar Troje gebouwd. Nou, eerst de stad Dardanus, aan de Dardanellen, dat heet daar zo, bij de Hellespont en hoe dat maar heet, mag daar. En waarom ik het erover had gisteren, ja, dat is omdat ik gisteren weer verdwaalde in Troas, in Handelingen, want Troas is gewoon Troje, hè. Tros. Wij zeggen Troje met een J, maar die J kun je ook als S uitspreken, hoor. Zoals de Fransen doen. En van de Tijdsmahal, kent u die ook? Tijdsmahal. Nou goed, Tros, dat is de naam van een van de koningen van Troje. Later, het heet ook Ilium maar, en Ilias enzovoorts, maar dat is allemaal, de namen zijn uit diezelfde reeks. Maar die stand van Zera, dat zijn koningen uit Juda. En vandaar hebben ze zich verspreid. En die Brutus die naar Brittannië kwam, ja, die zijn naam gaf aan wat dus Brittannië heet, die was een van de lui uit Troje, die na wat omzwervingen via Malta, Melite, via Malta moest doorreizen naar een nog veel verder gelegen eiland, werd hem op Malta verteld. Heb je dat nog? Na Schipbreuk kwam hij terecht op Malta en... Of kun je dat verhaal niet? Maar ik heb wel een verhaal van Paulus toch, die na Schipbreuk op Malta terecht kwam. En toen verder moest naar Rome om daar de Britse koning te ontmoeten. Caradoc. En Brutus kwam op Malta terecht en ik kwam daar bij een orakel terecht. En die werd hem verteld van, nee, dit is het eiland, je moet nog een eind verder. En u weet, Malta is een Brits eiland, al heel lang geweest. Maar goed, leg meteen de connectie met het andere eiland, met Brittannië en zo. Maar goed, zo steken die verhalen in elkaar. Het is ongehoord. Het is Juda. En die zogenaamde Europese vorstenhuizen, koningshuizen, adel enzovoort. Het is echt allemaal Juda. Iemand heeft mij jaren geleden dus op gewezen... op merkwaardige verschijnsel, dat in die koningshuizen heel wat dames voorkomen die Judith heten. Maar waarom heten ze Judith? Van oudsher, hè? Judith. De geschiedenis van de graven van Vlaanderen begint ook met een Judith. Dat is dan weer een dochter van, weet ik het, Karel Martel of zo, weet ik het maar zo weer. Dat wil me nou zo gauw niet te binnen schieten, hoor. Ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt. Maar Judith werd dan geschaakt door de Boudewijn met de ijzeren, weet ik veel. Noem maar op. En zo, Judith, maar dat komt zoveel voor Judith. En soms wordt het gemaskeerd, dan heten ze Jutta of zoiets. Maar dat is etymologisch gewoon hetzelfde, Judith. Maar Judith betekent Jodin. Hoe komen die lui erbij om die dames Judith te noemen? Het is noods Jutta of zo, om maar iets te noemen. En nog een heel ander ding is, hoe komen de lui erbij om in hun heraldiek, in hun wapens, altijd maar weer die leeuw te hebben? In Europa. Welke leeuw in Europa? Ja, zegt men, die is er nu niet meer. Dan zeg ik, oh... Dus vroeger wel, ja, want daarom vind je ze in die wapens terug. Nou, ik zal het maar omdraaien. Nee, komt niet in Europa voor, maar alleen in de heraldiek. Maar de leeuw is de leeuw uit Juda en dus die van Troje. En de klimmende leeuw uit het wapen van Holland, van de graven van Holland. Sterker nog, ik kan het beter anders zeggen, die van de Brede Roders, wat fundamenteel eigenlijk toch hetzelfde is, is volstrekt identiek aan het wapen van Troje. Qua kleur en alles. Hè? Ik bedoel... Het is zo duidelijk als wat. Er worden lijnen doorgetrokken. En ook al kun je geslachtslijnen dan niet 100% bewijzen, want dat kun je eigenlijk nooit. Dan nog zijn er andere lijnen die zo zonder meer kunnen doorgetrokken worden. Daar moet iets mee wezen. En wat ermee is, is uiteindelijk gewoon dit. Dat hoe die omzwervingen van de stammen van Israël ook geweest zijn, ze kwamen in Noordwest-Europa terecht en ze zijn geregeerd geworden door enkele adellijke huizen, enkele koninklijke huizen, dat is allemaal familie, want het was allemaal uit Juda, namelijk via Zera. En dat het via Jeremia en Ierland en de Britse route inderdaad gelieerd is geworden aan de andere tak van de familie, via Peres en David. Ja, dat is ook zo, vandaar dat het verschil niet meer bestaat. En vandaar dat zelfs de grootste vijanden van deze theorieën of leringen, die zeggen, ja, de koningin Elisabeth van Engeland stamt langs 56 verschillende lijnen, 56 geloof ik, zei de man. Langs 56 verschillende lijnen af van David. En ze is niet de enige. Nou ja, en zo is het maar net. Dat is dus toch wat gebeurd is. De lijn van het erfrecht, van het koningschap, is ondanks alles gewoon voortgezet. En niet pas vanaf de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want voor die tijd was de troon van David al verdwenen uit Jeruzalem in de dagen van Zedekia. En al in Noordwest-Europa terechtgekomen en had zich daar al gevoegd bij de koninklijke lijn vanuit Zera. Het is Juda en het koningschap daarvan. En dat is veiliggesteld. Je kunt het in Jeruzalem niet, daar is het niet. En bij het Joodse volk ook niet. Maar het is nog steeds een Joods koningshuis over Israël. Tot in onze dagen. Wat er maar van over is, want het gaat er niet om dat het zoveel voorstelt. Het gaat erom dat het in zichzelf bestaat en dat God het beloofd heeft van oudsher en het is ook gebeurd. En dat is wat hier onder andere dan toch geïllustreerd wordt. En daar gaat het maar om. En natuurlijk, het is maar een korte onderbreking, maar zo is het met die dingen nou eenmaal. Het illustreert Gods plan in de loop van de geschiedenis. Dat er hier en daar een gat in zit, een onderbreking, een oponthoud. Ja, dat is inderdaad zo. En in die dagen leven wij. En het herkennen daarvan is voor ons van belang, opdat we zouden weten dat het inderdaad maar een onderbreking is en dat in de toekomst de geschiedenis gewoon verder gaat en dat de Ark des Verbonds, letterlijk overdrachtelijk, dat doet er nou niet toe, dat die Ark des Verbonds alsnog in Jeruzalem terechtkomt en dat de zoon van David, dan wel van Juda, dan wel van Adam, alsnog zijn koninkrijk zal vestigen in Jeruzalem. Dat is het vervolg op het verhaal. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat niet, maar door hun val is de zaligheid de heidenen gezonden. Dat is Romeinen 11. Moesten die runderen struikelen? Nou, dat eigenlijk ook weer niet. Maar ja, het is wel tot zegen van Edom, van Obed-Edom enzovoorts. Voor allen die de Heer willen dienen enzovoorts. Mogen dan niet in Jeruzalem zijn, maar daarbuiten. Maar het gebeurt wel. Maar de tijd komt dat alsnog het een en ander zich zal verplaatsen naar Jeruzalem. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u nu dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En dat wij dat woord hebben dat zeer vast is en dat de eeuwen, zelfs de millennia, heeft doorstaan. En dat het ons spreekt over u, die niet verandert. U die altijd blijft en die belooft had een nieuwe schepping te zullen tot stand brengen. We danken u dat we daar eerstelingen van mogen zijn. En dat wij ons verbonden mogen weten met die zoon van David, met zijn onwankelbare koninkrijk. We danken u dat we hier vanavond mochten zijn om dat woord te openen, om ons te voeden met deze dingen die nog steeds actuele waarde hebben en misschien wel meer dan ooit tevoren. We danken u daarom ook dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. In de wetenschap dat we erbij zullen zijn, dat we er deel aan zullen hebben en dat u ons maakt tot koningen en priesters voor dat koninkrijk en daarmee voor een hele nieuwe schepping. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, Vader, en verheerlijk uw naam in ons. Richt u onze ogen op u, opdat we niet zouden opgaan in de duisternis van die wereld om ons heen, maar in tegendeel zouden wandelen in het licht van uw woord en van uw nieuwe verbond. Amen.